Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
In gesprek met de religieuze. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Patrick van den Hoeven.
Voor ons programma In gesprek met een religieuze zijn we vandaag te gast bij zuster Monica Maria van de Trappistinnen in Brecht. Zuster Monica Maria werd geboren in Mere bij Aalst op 23 december 1956. Ze groeide op in een gezin van 15 kinderen. Aanvankelijk koos ze ervoor om in 1980 in te treden bij de Zusters van het Heilig Graf in Turnhout, omdat ze graag naar de missies wilde gaan. Ze studeerde er verpleegkunde en ook een jaar psychiatrische verpleegkunde in Duffel. In Congo leerde ze echter de Zusters Trappistinnen kennen en dat bracht haar terug naar haar jonge jaren, waar ze de retraites met pater Borreman bij de Trappisten in Westmalle volgde. Ze koos dus voor de stilte en de teruggetrokkenheid van het Trappistinnenklooster Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht. Daar werd ze opnieuw novice in 1991 en na haar noviciaat bleef ze daar als gewone zuster. Momenteel is zij de priorin van de abdij. We zochten zuster Monica Maria op in het klooster in Brecht voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier vandaag te gast bij zuster Monica Maria in de abdij van Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht. Ja, zuster, u bent ook jong geweest, u komt uit een gezin. Hoe was uw gezin toen u klein was en heb je daar het geloof al leren kennen?
Ik moet zeggen, ja, ik kom uit een groot gezin. Heel groot gezin voor deze tijd. Ik heb 5 broers en 7 zussen. Wij werden thuis wel gelovig opgevoed. Dus want ik herinner me nog, allee, dat komt bij mij heel dikwijls op, zo dat als ik klein was en als ik dan naar de kerk ging, dat ik de liederen die wij in de kerk gezongen hebben, dat ik dat dus onderweg als we naar huis gingen, dat ik dan terug aan het zingen was. Dat herinner ik mij zo.
Werd er ook gebeden in het gezin bijvoorbeeld?
Ja, als we klein waren bij ons wel. Ja, bij ons vader, dat was in ons gezin rond tafel, dus met 15 samen, hè. Ja, en hoe is dat als je klein bent? Ja, mekaar, als vader zit dan vurig te bidden en wij zitten dan mekaar zoiets onder tafel te, ja, te schenen te schippen of zoiets. Je kent dat. Dan een keer te lachen, maar allee. Ik heb daar wel toch wel, als we klein waren, een mooie herinnering van. Ook zo van, ja, je bent dat niet bewust, maar eigenlijk leef je al in een gemeenschap van kleins af, hè.
Waren er speciale gebeurtenissen, bijvoorbeeld in de meimaand, dat jullie eventueel een bedevaartje deden? Of
nee, dat dus niet. Nee. In de parochie gebeurde dat soms is, maar ik moet zeggen, daar heb ik geen herinnering van. Maar dus wel van samen bidden, als we klein waren rond de tafel, dat herinner ik mij toch wel, ja, nog sterk. En ik ben nog altijd soms verwonderd, nu als ik eraan terugdenk, dat er een van mijn zussen altijd, als ik dan op een moment zei, ik ga naar het klooster, dat hij tegen mij zei, ja, ik verschiet daar niet van. Ik dacht, ik ga dan een keer ooit moeten vragen, hoe komt dat? Ik heb dat nog nooit gevraagd, maar ik weet dat hij dat altijd zei. En in Turnhout ging ik dan naar GCL, dus de Gemeenschap van Christelijk Leven. Dus dat was dus een organisatie van de Jezuïeten. En dat was dus in Drongen, waar dat dus jongerenweekend. En ik ging dus daar naartoe. En ja, ik had er altijd veel deugd van. En vanuit GCL was er dus ook een weekend voorzien in Antwerpen. Dus voor al de jongeren van die dus bij die beweging behoorden. En daar, op dat weekend, ja, daar is misschien eigenlijk een stukje alles begonnen, denk ik. En dan moesten we ons verdelen per 2 en moest de een de ander dan nadien in de groep voorstellen. En ik weet nog heel goed, ik had nooit van mijn leven vergeten. En ik stond daar, ik had niemand. En daar, ja, ietsje in de verte stond er, ja, de pater Jezuïet. En ja, ik dacht, oei, ik heb dan mijn benen. Dus die kwam naar mij toe. Dus zijn eerste vraag, ja, ik wist niet wie dat was. Ik zag wel dat het een pater was. En ik dacht, ja, dat zal ook wel een Jezuïet zijn. Hè. En dus hij vraagt aan mij, ik ga binnenkort een 8-daagse retreat geven. Zou jij met mij niet meegaan? En ik zeg zo heel stom weg, zeg, dat is goed, ik ga mee. Als ik dat dus wist, ja, was dat pater Guy Borreman, maar ik wist dat op dat moment dus helemaal niet. Hè. En dus ben ik dan meegegaan, dus naar die weekends op Ignatiaanse retraites. En ik moet zeggen, die eerste retraite, ik heb daar mijn leven gevonden. Dus dat was eigenlijk, hield ik ook heel veel van die stilte in die... Dus dat was 5 uur stil gebed per dag. En ja, als jonge mens is dat wel al is zwaar. Maar dus je had per dag in die retraites, konden elke dag een half uurtje spreken. Dus ja, met pater Guy zal ik maar zeggen. En altijd op het einde, dus dat was 3 kwartier stil gebed. En dan een kwartier dat je reflectie moest doen. Met 3 vragen. En dus 1 daarvan, dat weet ik nog, waar waren we mee bezig in uw gebed? En wat voelt je nu voor de Heer na dit gebed? En dan moest je daar met hem dus over spreken. Dan ben ik echt een paar keren mee geweest. Zelfs een keer dat ik weet dat ik op dat weekend, ik had het zo moeilijk en zo zwaar in die stille momenten. Ik dacht dat ik ging ontploffen. Ik dacht, ik kan het niet meer uithouden. Ik dacht, ik ga hem vragen om te spreken. En ik weet dat ik toen heel dikwijls in een van die retraites naar hem ging. En ik zeg, kan ik u spreken tussendoor? Want ik zag dat hij soms met jongeren ook eens ging wandelen. Om die op te vangen zeker, of daar een gesprek mee te hebben. Ik dacht, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Ik dacht, ga jij maar bidden, zei hij. Ik denk, wat is me dat? En ik weet nog, ik ging naar de kerk terug. En ik lag daar in mijn binnenste naar dat kruis te kijken om meer te vloeken en mij kwaad te maken op ons lieve Heer en op pater Guy, dat hij mij zo in de steek liet en dat hij met iedereen ging wandelen en dat hij mij maar liet lopen. En kwaad dat ik was. Dus dat gebed, dat weet ik nu nog, hoe dat ik daar lag op, ja, of zat op mijn knieën en naar dat kruis kijken. Het was alleen oorlog tussen ons lieve Heer en mij. Al mijn frustratie en vooral tegen pater Guy, dat hij het dus maar niet wilde luisteren naar mij. En dat hij dus gezegd had, ga maar bidden. En dat was dus niet de eerste keer. Dus dat gebeurde nog eens dat ik zeg, maar kan hij niet, ga maar bidden zetten. Ik dacht, oh, kwaad, dat ik was maar kwaad. En toch vond ik daar altijd mijn plek. En nu moet ik zeggen, ben ik daar heel dankbaar voor dat ik toen van hem juist die reacties kreeg. Omdat dat nu in mijn trappistinnenleven eigenlijk de kracht geweest is voor mezelf om het uit te houden. Omdat ik zodanig een stuk vanuit die retraites gewend was van met al mijn moeilijkheden, ga eerst naar onze lieve Heer. En vecht dat biddend uit, wat ik toen inderdaad in de tijd, ik denk... Moest ons lieve Heer, ik denk soms die zijn oren moeten wel getuit hebben, denk ik. Hoe dat ik daar toen echt aan het vechten was. He. Dus ja. Met mezelf en met stilte. En, ja, en ik weet dat ik ooit een zin had en dat was... Stilte, ik hou van je stem. En dat heeft mij toen zo aangegrepen. En ik heb dat nu nog, als ik aan die zin denk... Dan gebeurt er iets in mij. Dan weet ik, dat is je leven. Jij hebt dat doorleefd en dat is je leven, dat is je weg. Ondanks al het feit dat je zegt, ja, stilte, ik hou van je stem. Het is stil, maar...
Dat is wat dan veel mensen zich natuurlijk afvragen, stilte. Heel veel jongeren kennen geen stilte meer, want ze hebben altijd muziek bij tegenwoordig. Ja. Maar wat doe je dan tijdens die stilte? Praat je dan met God of ben je gewoon niks bezig? Of wat doe je in stilte eigenlijk?
Ja, als je, moet ik dat zeggen, leer stil worden is het moeilijkste. Het leren, want je moet dat echt leren om al je ballast, gelijk wat ik zeg, als ik een tijd als pater Guy Borreman zo tegen mij zei van ga maar bidden. Eerst vecht de dag helemaal uit. En als je dat dan hebt kunnen loslaten op den duur, dan komt de rust, dan komt die vrede. En dan kun je zo soms echt Gods aanwezigheid echt voelen. En het is raar, hoe meer dat je echt tot die stilte kunt komen en dat je voelt, daar is God, dan hoe meer dat je daar eigenlijk ook een stuk naar terug verlangt.
Is het misschien ook zo dat God juist die stilte verlangt, dat je naar hem kunt luisteren?
Ja, dat is dan zo. Als je dan echt pas helemaal stil wordt, dan spreekt hij, hè, dan... Hebt jij alles losgelaten? Ja, want dat vind ik soms zo jammer dat de jongeren dat dus niet weten. Hè? Dat ze dus juist in die weg naar die stilte eigenlijk de vrede kunnen vinden. En het geluk en de rust. Ja, je kunt het er niet zeggen, je kunt het er niet voordoen. Maar eigenlijk is het zo. Mm-hmm. Als je dan vele jongeren ziet die dan nu ook lopen vechten en doen, dan denk ik... Het is zo jammer dat ze dat niet weten en dat ze dat niet kunnen om tot die stilte te komen. Ja, maar je moet het kunnen, je moet je daar ergens zetten. Ja, ofwel bij een kruis of op een kamer in een hoekje of hoe dan ook, maar afgezonderd van de anderen. En wat dat dus ook bij, vooral in de retraites, zo bij Pater Borreman dan ook leerde, was van te leren met wat in u zit en leeft. Om daarmee om te gaan. Dat niet weg te dringen, maar om dat te doorleven.
En een plaats te geven.
En een plaats te geven. En zo een leven te vinden. Ten diepste toe. En het is dus ook vanuit de retraites, ja, dat... Ja. In elk geval, ik voelde mij toen wel toch geroepen naar het kloosterleven. En toen ben ik eigenlijk in Turnhout terechtgekomen. Omdat dus een van die zusters van Turnhout...
En wat voor zusters waren dat?
Van het Heilig Graf, van Turnhout, ja. En dus dat was al een oudere zuster, we hebben elkaar ontmoet. En samen een retraite gedaan. En dan ben ik nadien dus daar gaan kijken. Hmm. En ja, ik was toch ook wel, omdat dat dus ook het koorgebed was in Turnhout. En ja, allee, ik was toch wel geraakt en ik dacht, ja. Dan ben ik dus in het Heilig Graf binnengegaan, maar het Heilig Graf is ook dus half contemplatief en half actief, dus met die grote school. En stilaan als ik daar was, maar ik had ook als ik jong was altijd het gevoel van ik wil missionaris zijn. Dat was eigenlijk ja, mijn persoonlijk verlangen, maar als lieve neer kan mij u een gang gaan, vind ik. Dus mijn echte verlangen was missionaris worden. En dan, als ik dan in Turnhout was, dan hoorde ik dat hij ook missies had. Ik dacht, oh, daarom moest ik hier zijn. Hè. En dan ben ik dus inderdaad met hen meegegaan naar Congo. En dat was heel raar. Ik ben daar aangekomen. En eigenlijk de dag dat ik daar aankwam, dacht ik, dat is verkeerd.
Je was al in Congo?
Ja, ik was al daar. Dat was zo precies gelijk bij mij, een slag in mijn gezicht. En ik dacht, nee. Maar ik ben er 2 jaar gebleven. Ja, ik kon niet anders, ik was daar 2 jaar. Ja. Maar ja, het is ook de ervaring die dan spreekt. En je hebt dus een ervaring die je toch... Ik heb er ook mooie dingen beleefd, dus niet dat dan zo zwaar... Allee. Dan ben ik, na die 2 jaar, en ik had eigenlijk een heel mooie vriendschap met een van die zusters, die mij dan eigenlijk toch wel heel sterk hielp en zo, om daar dus te zijn. En dan ben ik 1 jaar teruggekomen, heb ik in Turnhout toch eeuwige professie gedaan. Dan ben ik teruggegaan 2 jaar. En juist als ik vertrok en ik was terug in Congo, was die zuster die ik het liefste zag... Die is naar huis gekomen en die is hier gestorven. En ik zat daar. En dat was gelijk een... Ik denk, oh... Ik dacht, hier zit ik nu. En dat was... Ik weet nog, ik zat dan op die kamer en ik zag dat... Zeg, zuster Marcus, zeg, hoorde jij mij? Ziet jij mij? Ik praatte dan bijna meer tegen haar zo van... Die laat mij nu 2 jaar in de steek, hè? Maar dus ja, ik had daar mijn werk en ik, ja, als verpleegster dan een beetje. En dus ik hiel daar dan in. En vooral bij de zieke kindjes. Met een van ons, en daar dan heel mooie ervaringen met al die ondervoede kinderen. Ja, dat raakt u dan toch, hè. Zo, de bakjes noemden ze die. Dus kindjes in plaats van zwarte, bruine haartjes, opgezwollen buikjes en zo van. Ach, ja. En dus een van de zusters, die zuster die dus gestorven was, die verzorgde die eigenlijk. Die was daar dus het hoofd van. En ja, dus bij die kinderen heb ik eigenlijk heel graag gedaan. Dus,
en, we moeten eventjes onderbreken. We gaan er eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Monica Maria in Brecht. Ja, zuster, u hebt daar juist zo boeiend verteld over uw vertrek naar Congo en wat u daar allemaal deed. U verzorgde ook mensen en kinderen. Kon je daar dan ook iets voor doen om die terug erbovenop te krijgen?
Wat ik mij dus nu nog, want ja, het is ondertussen ook al 40 jaar geleden, dat ik me herinner dat die kinderen vooral speciale voeding kregen. En dus wij reden in de tijd heel dikwijls naar Westmalle, bij de paters, om zakken melk. Grote zakken melk die wij dus meenamen naar Congo, opgestuurd naar Congo, om dus daarmee melk te maken dus voor die ondervoede kinderen. Maar ik herinner me dus wel nog heel goed dat die om de zoveel uren allemaal in een hal op de grond zaten met zo'n ijzeren bordekes. En dat er dan toch wel veel kinderen terug genazen. Maar ja, anderen natuurlijk ook niet. Hè.
En hoe lang ben je daar dan nog gebleven?
Ik ben daar dan ook 2 jaar gebleven.
Nog eens 2 jaar, ja. Want je was voordien ook al 2 jaar geweest.
Ja. En het is dus eigenlijk daar, dat niet zo ver van ons klooster, of een van ons klooster die in de Broesten zat, waren ook zusters trappistinnen, maar dus inlandse al. Congolese zusters. En wij gingen daar eens op bezoek. En het is dus eigenlijk daar, en toen was ik al ook al dikwijls met de weekends van Pater Guy Borman, dus ook al dikwijls in Westmalle geweest, in de abdij waar dus die weekends doorgingen, op die weken, die achtdaags. En het is eigenlijk daar dat ik toen gezegd heb, ik moet trappistin worden. Dat is het. Als ik dan die zusters, ik had altijd die paters al gezien, maar als ik toen die zusters, die inlandse zusters in Congo zag, dacht ik, dat is het, daar moet ik zijn. En dus eigenlijk is mijn beslissing, of mijn beslissing niet, maar dus eigenlijk is daar in Congo mijn weg beslist van, dat is het.
Maar er waren eigenlijk twee fases. De eerste was van, ik moet zuster worden.
Ja.
En dat was dan ook een echte roeping. Dat was echt van, ik kies voor Onze Lieve Neer.
Ja.
En dan was het, ja, welke congregatie ga je dan nemen? En hoe kwam je dan uiteindelijk, want je zegt nu van, ik heb daar in Congo beslist. En waarom was dat dan? Wat trok u zo aan bij de zusters Trappistine dan eigenlijk?
Ja, dus ik had door die weken met pater Borman in Westmalle altijd al die paters gezien. En ik moet zeggen, dat trof mij als die alle keer in die kerk binnenkwamen in hun kovel en hun gebed. Maar dat was daar de eerste keer dat ik echt zo'n groep zusters zag. En heeft dat dan eigenlijk, omdat dat dan religieuze waren, de doorslag gegeven van, dat is het.
En wist je op dat moment al wat die bijvoorbeeld doen? Want je zou kunnen denken, ja, die doen de hele dag niks anders dan bidden. Of doen ze nog iets anders? Wat dacht je toen? Van, wat trok je dan zo aan? Van, is het echt het contemplatieve leven? Of,
Ik weet nog goed, als dus in Westmalle, als we daar dus in de kerk zaten, als jongeren dan nog, en die paters, die groeten en die gingen op hun plaats, dan was ik altijd geraakt. Zo van, oh, daar zijn ze weer. Maar daar bleef het een stukje bij. Maar het deed me wel veel. Mm-hmm. Dus tot als ik denk in Congo daar die religieuze datzelfde zag doen, daar heb ik dan beslist, ik ga een trappistin worden.
Maar daarvoor moest je terug naar België komen dan?
Ja.
De regel bij de zusters is de regel van Benedictus. Mm-hmm. Wat houdt dat eigenlijk in? Wat zijn de grote lijnen van de regel?
Ik zou zeggen, bij ons is de regel of ons leven samengevat in twee woorden, ora et labora. Ja. Dus bid en werk. En dat is toch wel in onze regel, in ons leven een heel sterk gegeven. Het bidden, het zevenmaal bidden per dag.
Zevenmaal, dus dat wil zeggen, wanneer begint dat dan, s'morgens?
Dus om 4:30 is morgens al het eerste gebed, dus de nachtwaken noemen wij dat. In sommige kloosters is dat, bij trappisten of trappistinen kan dat soms nog vroeger zijn. Om 4:30 de nachtwaken.
Gaan jullie dan samen naar de kapel? Of is dat ieder afzonderlijk in zijn eigen kamer? Of
nee, hoe? Dus de nachtwaken is dus allemaal samen.
In de kapel?
In de kapel. Ja. Dan heb je de Lauden Eucharistie, de terts. En de terts, dat is maar een gebed van een kwartiertje.
Dat is nog in de voormiddag dan?
Dat is rond 9:30 in de voormiddag. Dan heb je het middagse sext, dat is om 12:00 ongeveer, 11:45.
Dat is niet Angelus, dat is nog iets anders.
Ja, het zijn altijd psalmgebeden bij ons. Dus daar is toch wel de regel van Benedictus heel sterk. Ja. Je moet in de tijd bij Benedictus moesten ze de 150 psalmen uitbieden op een week. Maar hij zegt, die lauwe monniken van deze tijd, die kunnen dat dus niet meer. Dus die krijgen een beetje langer. En dan heb je om 14:00, dus om 2:00 nog eens een kort gebed. Dan heb je om 5:00 de vespers. Mm-hmm. En dan zijn de completen om 7:30. Maar ik zeg het, dus de uren kunnen een beetje verschillen.
Ja, ja.
Maar dat is wel de grote blok bij Benedictijnen en Trappisten en Cisterciënzers, de structuur.
Maar de gebeden zijn altijd gemeenschappelijk, hè?
Ja.
Ja, dus en die gebeuren in de kapel dan?
Die gebeuren altijd in de kapel en dat is vooral psalmengebed. Dat is toch wel de grondbasis van ons bidden en van ons...
Dat is dan het ora, maar je hebt ook het labora. Ja. Wat houdt dat dan in?
Wij werken eigenlijk, moet ik zeggen, wel redelijk hard. Dus het is niet, sommige mensen denken dat wij hier de hele dag zitten, soms vragen de mensen, dat wat doen ze nu toch in een abdij en moeten gullen niet werken en zitten gullen de hele dag op hun knieën. moet ik zeggen dat ze zich wel lelijk vergissen. Ja, er wordt eigenlijk wel hard gewerkt. Het is altijd geweest. We hadden dus vroeger een boerderij ook, maar die is dus nu gedaan. Ook doordat de gemeenschap ouder wordt, moeten de jongere zusters nu dikwijls veel meer taken verrichten om het allemaal draaiende te houden.
Hoeveel zusters zijn er hier in deze abdij?
Wij zijn op het moment met, denk ik, 24. Dus we hebben er op het moment dus ook een postulant. En binnenkort komt er nog iemand binnen, een jongere. En we zijn op het moment dus met 13 zusters boven de 80.
Ja.
Dus dat is toch wel een grote groep.
En hoe zit die structuur in elkaar? Want je hebt dus de abdis, neem ik aan.
Ja.
Zijn er nog specifieke functies binnen het klooster? Of is het alleen de abdis en voor de rest allemaal
zusters? Nee, dus je hebt de abdis, de priorin, de superiorin. En wie dat dan ook heel belangrijk is, dat is dus de cellerierster. Degene die aankopen doet en die dus al het...
Een beetje de econoom zo.
Ja,
ja. En die prior en superior, wat doen die eigenlijk? Hebben die een specifieke taak?
De priorin, die moet meer het praktische van het klooster in zijn geheel houden geslaan. En de zusters, dus de abdis is meer voor het geheel. Voor
de leiding. Ja, leiding geven.
De leiding geven en moet zorgen voor de zielenrust van iedere zuster.
Ja.
Priorin, dat is meer het praktische, zou ik zeggen. En dan heb je de superiorin, die dan ook helpt. Bijvoorbeeld, als de abdis niet thuis is, dan is dat de priorin die sommige taken van de abdis overneemt. Maar dat ligt allemaal heel goed vast. Dus een priorin, als een abdis niet thuis is, mag ook echt niet doen wat ze wil. Dus dat ligt vast van, ze mag dat doen en ze mag dat doen, maar dat is niet haar taak. En dus bij een superiorin, als dus zowel de abdis als de priorin afwezig is, dan is de superiorin die taak zal overnemen. Bijvoorbeeld als het gebed begint, is het de abdis die in de kerk zal kloppen om het kruisteken te maken, het gebed te beginnen. Als zij dus niet thuis is, is dat de taak van de priorin. En als zij niet thuis is, de taak van de superiorin. Mm-hmm. Dus alles ligt wel heel vast. En er is dus ook een groep, een raad, die dus door de zusters gekozen wordt, waar dat dus de abdis, de priorin en de superiorin inzitten. En dan worden er meestal ook nog 3 zusters uit de gemeenschap gekozen of verkozen, die dan mee in de raad zitten van bestuur, die dus samen bestuur vormen.
En die abdis, die wordt voor verkozen dan ook?
Ja.
Voor hoe lang?
Voor de verkiezing wordt het beslist, gaan we ze kiezen voor 6 jaar of voor, dus voor eeuwig. Maar eeuwig, dat is dus maar tot hun 75 jaar. Dus dan weet zij dat zij haar taak moet. Want vorig jaar hebben wij dus een nieuwe abdis moeten kiezen, omdat dus onze vorige abdis, dus de Beatrice, 75 jaar geworden was. En die heeft dus haar taak moeten uit handen geven. En dan hebben wij een nieuwe abdis gekozen.
Je zei daar straks van, als we in het noviciaat waren, was het nogal streng.
Ja.
Ligt dat aan het feit dat je uit de vrije wereld komt, als ik het zo mag zeggen, en plots u moet houden aan allerlei strikte tijden?
Ja.
Of ligt dat meer aan het feit dat je eigenlijk in een beperkte ruimte zit, het klooster, en dat je eigenlijk niet meer naar buiten mocht? Of mocht je naar buiten toen?
Dus wij gaan
nee,
wij
je blijven altijd binnen.
Is
dat het, wat is het eigenlijk het strenge aan...
Ja.
aan
Het strenge is het feit dus dat je eigenlijk met niemand mag praten.
Ja.
Dat is toch wel niet altijd gemakkelijk. En ook inderdaad het feit dat je dus niet meer... Dan word je maar bewust dat je niet meer naar buiten mag. En ook, je begint dan te leven echt in dat ritme van de zusters. En als je naar de kerk gaat, dan moet je daar groeten en je moet je zo... Je gebaren moeten zo zijn en op de duur wordt dat zo een... ja, je wordt dan opgeleid in al de regeltjes.
Ja.
En dat kan dan soms wel een keer...
Ja, ja.
U doen benepen voelen, hè.
Ja,
dus,
inderdaad.
Ja, dan... En bijvoorbeeld de geprofeste zusters, die krijgen dan in een jaar toch wel een week retreat, maar als je op de noviciaat bent, niet.
Ja, ja.
Dus... Ja, dan wordt dat toch wel... Ik zeg het, het moeilijkste is dan dat je dus moet beginnen, zal ik zeggen, aan al die, bijvoorbeeld ze zeggen, moet offeranden dragen, maar je moet dat zo doen. Mm-hmm. Je komt in de rechter, je moet zo bidden, je moet dat bidden. En ja, als je jong bent, dan wordt dat soms wel eens een beetje veel. En dan kun je wel een keer bijna in een harnas, in een gespannen harnas voelen, zodat je wel eens goestingen mogen.
Ja.
Dus, en dan voelde echt het verschil ook met buiten. Hè. Mm-hmm. Ik weet meer tijdelijk geprofest of zo, maar op een moment moest ik, vroegen ze aan mij om dus naar buiten te gaan, ten tijdelijk geprofest, want ik denk niet dat ze dat ooit zo gevraagd hebben als ik novice was. En ik moest gaan de boodschappen doen. Dus ja, ik moest boodschappen doen, want ik had op een moment buiten in de tuin moeten gras maaien. Ze hadden gezien dat, dat was goed mee. En ze hadden gezien, die kan rijden en dat is goed meegemaakt. Dus ik mocht met een auto gaan boodschappen doen. En ik ga dat echt nooit vergeten als ik dan buiten kwam. Dus dat was, naar die winkel, dat ga kopen. De auto in, je gaat naar daar, de auto in. En anders thuis dan, je kijkt een keer rond en je gaat een keer naar daar. Dus, maar nu was daar niks van, hè. Dus je ging naar de winkel. Die winkel, dat gaan halen, dat gaan halen, de auto in. Ik weet nog goed, als ik toen terug op ons oprijlaan kwam, ik dacht, wat een ander leven. Dat ging zo dwars door mij, dat ik dacht, wat een verschil. Hoe is dat mogelijk? Ik weet dat toen heb ik dat echt heel diep gevoeld, dat verschil van leven. Zo van. Ik dacht, hoe is dat mogelijk?
Voelt je hier veilig? Want onze lieve neer is hier.
Ja. Dus
dat is zo de veiligheid misschien. Ja, die je hebt van.
Je weet wel, je hebt dat gekozen en je weet, je gaat je weg en je gaat verder.
Ja.
Maar zo dat verschil, hè, dat was toch, ik weet dat, ik ga dat nooit vergeten, hoe sterk dat ik dat toen gevoeld heb.
Ja.
Als ik dus na 3-4 jaar eigenlijk buiten kwam, met dus boodschappen dan gaan te doen, dat verschil met hier, met hier binnen, zo dat ik dacht. Ik weet het nu, ik voel het nog als ik eraan denk. Ik zie mij nog in die auto zitten met dat gevoel van.
Oké, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Monica Maria in Brecht, in de abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth. Ja, zuster, u bent dan ingetreden, maar hebt u voordien eigenlijk ook nog een studie gedaan of iets dergelijks?
Ik moet zeggen, ik was geen student. Helemaal niet. Ik in school, dat was... Nee. Ik had maar een bepaalde studierichting, vooral sport. Sturmles, dat was mijn lievelingsvak. Want velen dachten, als ik 18 was, als ik stopte, dat ik zou turnlerares geworden zijn. Dat was... Ik deed ook heel graag sport. Maar ja, mijn verlangen naar missionaris zijn was daar. Hè?
Ja.
En dan, van daaruit ben ik eigenlijk gaan verpleegster gaan studeren. Maar ja, geen student zijnde, was ik natuurlijk het eerste jaar niet geslaagd. Ik en studeren, dat was mijn beste... Nee, dat was niet mijn lievelingsvak. Dan heb ik eventjes een tijd zo in gezinnen gewerkt.
Mm-hmm.
Maar ja, dat missionaris zijn, dat... En dan is dan toch die roepingsweg, dus in Telegraaf. Dan ben ik in Telegraaf binnen geweest en heb ik daar eigenlijk van daaruit dus terug gaan studeren als verpleegster.
Ja.
En ik heb daar mijn derde jaar, dus 2 jaar gewone opleiding gedaan. En dus derde jaar psychiatrie, een psychiatrische verpleegster. En dat deed ik eigenlijk ook heel graag. Ik wist dat eigenlijk niet, maar als ik daar... Ik heb dat heel graag gedaan, dat derde jaar psychiatrie. En dat heb ik dus in Duffel gedaan bij de zusters. Van Duffel, ik ging daar dan een week naartoe. En ik moet zeggen, ik heb daar een heel mooi verblijf gehad bij die zusters. Ik was daar echt thuis. Ik leefde daarin bij die zusters dan in een... Dat was dus aan hun poort. Dus waar dat de verpleegsters binnenkwamen, stond een groot gebouw leeg. Die ze eerst wilden verhuren voor verpleegsters die daar zouden slapen. Maar ze zijn daar dan met 4 zusters gaan inwonen. En ik had daar een heel mooie kamer. En ik moet zeggen, ik heb daar met die 4 zusters heel gelukkig samengeleefd. Dat was echt een heel mooi jaar. Ik heb daar een heel mooie herinnering. En ik deed ook die studies heel graag bij die mensen. Ja, dat heeft mij, dat jaar psychiatrie en in Duffel, dat was dus met mensen en ik was daar echt gelukkig in Duffel.
Mm-hmm.
Maar toch, ja, die missies bleven zo sterk dat ik toch in het graf gebleven ben met gedacht, ik ga dan. Want ik weet nog dat ze dus in Turnhout zeiden, ja, maar als je psychiatrische gaat doen, dan kun je in de Congo niks mee doen. Ik zeg, ja, ik ga psychiatrie doen. Omdat ik weet niet waarom, maar ik heb er nooit spijt van gehad dat ik dat gedaan heb. En dan ben ik dan toch naar Congo vertrokken. En dus zo ben ik daar dan bij de Bwakis, dus bij die zieke kindjes. Een van die zusters ging dan ook regelmatig naar de Broese. En daar moest zij dan vooral de kindjes en de zwangere moeders onderzoeken.
Mm-hmm.
En dat was dus nog heel primitief, want die onderzocht... Die legde haar handen op de buik van de moeder om echt te zeggen... Kijk, jij bent zoveel maanden zwanger, soms... was dat, ja, dat kindje van u, dat leeft niet meer, want ze moest dan ook nog luisteren zo op die buiken van die moeders, met zo'n oren. En ik ging dan dikwijls ook mee naar de Broese. En dan moest ze die kindjes ook wegen en ze moest die dan, volgen, hè. Dus zo in een mandje met... En zo heb ik dat dan ook moeten leren, zo stilletjes aan, dus die zwangere moeders volgen. Dus ik denk dat wij 1 keer om de maand of zo, dus naar elke Broes... plaats, zal ik maar zeggen, is reden. En ja, dat was toch wel een heel geschiedenis. Zo, want
maar gelukkig had je die opleiding gehad, toch, dat
dus,
je toch
ja,
ze kon
dus
gebruiken.
Kan, ja, maar in de Congo, verpleegsters moeten daar van alles doen en leren van alles. Hè. Dus dat is wel...
Ik ga iets helemaal anders vragen eigenlijk. Want u hebt een habit aan.
Ja.
Dat zie je niet zoveel meer. Heeft dat een betekenis, de kleuren en de riem die u draagt? Heeft dat een bepaalde betekenis?
Wij dragen, dus ik weet niet welke kleur dat is.
Beige, denk ik.
Beige-achtig. En dus met zwart kapelier en dus onze gordel.
En die gordel, heeft dat een bepaalde betekenis?
Dus...
Want ik zie er een kruis op en een tekening.
Ja, dus dat is, je bent dus wel getekend met het kruis met Christus. Maar dus eigenlijk is dat dus, je wordt omgord... Dus en in de evangelie staat ook, Je bent om God, je gaat niet meer waar je wil, je doet ook niet meer waar dat je wilt. Je bent dus, je bent om God.
Worden jullie ook beschouwd als bruid van Christus? Of is dat niet zo het geval?
Ja, maar dat, die, allee, dus wij gebruiken die termen eigenlijk niet zo sterk. Nee. Maar dat zwart, dat schapelier, dus dat komt eigenlijk dus nog altijd een stukje voor, denk ik. Dus van de Benedictijnen zijn helemaal in zwart. En vroeger was een schapelier eigenlijk hun werk.
Een werkkledij eigenlijk.
Ja, en dus ze hadden, meestal hebben trappistinnen een wit habit aan. Dus met een zwarte schapelier en dus een bruine gordel. Dus ik kom hort u, en dat staat ook ergens in het evangelie. Dus, maar dus dat was ook in tijd het verschil. Omdat dus de zusters Jensers, als die in Cito begonnen zijn, droegen die het wit habit, omdat wit toen de stof was die ze daar konden krijgen. En zo is dat dat wit altijd gebleven. Dus het wol, het wit, dat was er dus. En dat was ook in de tijd het verschil tussen de Benedictijnen die al in het zwart waren en dus de zusters Jensers, of die, de paters vanuit Cito, die dan in het wit begonnen. Mm-hmm. Die dus eigenlijk de kleur aannamen van wat er in de omgeving was. Dus vandaar dat wit. En dat wit is dan eigenlijk altijd gebleven als teken van de zusters Jensers. Want mm-hmm. ze zijn dan vroeger altijd de witte monniken en de zwarte monniken. Maar nu is dat verschil toch wel gelukkig. Ja, het zijn allemaal Benedictijns, van de Benedictijnse familie.
U hebt daar straks gezegd, ora et labora. Mm-hmm. Dat labora was zwaar werk, maar wat was dat werk precies? Want
ja, dus het werk verschilt hier wel. Hè. Dus hier moet in het bij ons moet alles gebeuren. Dus je hebt zusters die koken. We hadden zusters die op de boerderij werken. Je hebt zusters die in de tuin werken. Je hebt zusters die ook het praktische werk doen. De boekhouding.
Mm-hmm. Er is dus ook een boerderij
geweest, ja. Hier is er, ja. Ja.
Ah ja, was dat met, wat werd er geproduceerd? Graan? Of was dat met koeien?
Nee, met koeien.
Ah, ja.
Dus dat is wel typisch een beetje de. Dus in Westmalland is ook een boerderij. Dus hier was ook een boerderij. Dus wij hebben altijd onze melk. Ja, dus wij leefden daar. Dat was ons inkomen, hè. Dus de melk. En onze zusters vroeger, die maakten hier ook zelf kaas voor ons, zelf de boter.
Okay.
Maar stilletjes aan is dat, wordt dat dus door het gebrek aan roepingen, mm-hmm. Kunnen ze dat dan dus niet meer bolwerken. Dus onze boerderij, die staat er nog. Maar, want ik denk dat ik het laatst hier nog heb geholpen op de boerderij. Dus iedereen hier in het klooster weet niet wat u te wachten staat aan werk. En in het klooster heb je alles nodig. Mensen die haar knippen, voetverzorgsters, verpleegsters.
Die kleren wassen.
Dus ja, alles gelijk in een huishouden.
Ja.
Dus, en het is ook zo dat dus elk klooster, vooral bij trappisten en trappistinnen, dus moeten kunnen leven van het werk van hun handen.
Mm-hmm.
Dus een klooster moet eigenlijk dus op zichzelf kunnen leven, tot zeggen in een huisgezin. Dus dat moet zichzelf kunnen bekostigen, kunnen leven van wat hij dus verdient. En daarom moet er ook, moet ook gepoetst worden.
Ja.
Dus alles een beetje. Dus wat dat er in een huisgezin. Ik zeg altijd een stuk, een huisgezin op dat gebied in het groot.
Mm-hmm. En wat is uw taak nu op dit moment?
Ik ben op het moment priorin hier.
Ah, oké. Okay.
Ja, ik ben ook verpleegster, dus ik werk ook op de ziekendienst. Op het moment zorg ik ook wel een beetje voor de bloemen in de kerk. Daarmee toch wel mijn werk heb. Dus,
ik kan ook nog eens terugkomen op het ora. Want jullie bidden, maar bidden jullie ook voor intenties? Zijn er bijvoorbeeld mensen die bij jullie komen zeggen, kunt je daarvoor bidden? Of is het in het algemeen? Wordt dat gedaan?
Wij hebben op het moment in ons kerk, of aan ons kerk, dus een bakje hangen waar dus mensen intenties kunnen doen. Maar ook telefonisch krijgen wij veel. En nu hebben wij dat ook op onze website. Dus dat mensen daar intenties kunnen naartoe zenden.
Okay.
Vandaar hebben we altijd wel ook veel mensen die dus gewoon telefoneren van kunnen jullie alstublieft eens voor ons bidden of die brieven schrijven met en dus gebed vragen en zo. Dus dat is wel heel.
Zijn er ook al gebedsverhoringen gebeurd? Dat je zegt van, we hebben daarvoor gebeden en jawel, het is...
Ja, dikwijls krijgen we dan wel positieve antwoorden van mensen die zeggen, dank voor uw gebed, want wij hebben de operaties goed geslaagd of het gesprek is goed geweest of we hebben werk gevonden en zo. Ja, dat is wel...
Is dat niet fantastisch dat je bidt tot onze Lieve Heer en dat je dan nog het resultaat ziet ook?
Ja, dat is natuurlijk, dat is wel... Maar we hebben ook in onze vespers ook altijd onze gebeden, waar dat wij dus ook wel heel de wereld in... En ik vind dat wel mooi, ons klein gebed ook, dat bieden wij altijd als slot voor onszelf, maar ook voor de wereld en voor de intenties van de wereld. En dat is toch wel... Alleen de mensen zijn daar dan ook altijd, als ze dat horen, heel erg door getroffen.
Bid je ook voor nieuwe roepingen?
Ja, wij wel.
Als je nu zou moeten uitleggen aan jonge mensen, wat is een roeping en waarom is het belangrijk dat er toch nieuwe roepingen zijn? Wat zou je dan zeggen?
Omdat ik vind dat het een mooi leven is, die gelukkig maakt, en dat het jammer is dat veel jonge mensen dat dus eigenlijk niet weten en dus niet kennen. Maar wij hebben ook heel regelmatig ons meeleefweekend. Die wij organiseren voor jongeren. Dus wij hebben dat vroeger gehad voor jongeren. En dat is nu nog heel speciaal. Die dus mogen... En dat was vooral de novicemeesteres die dat deed. Zuster Catharina. Want dus nu, zij is nu abdis. En zij regelt dat dus nu nog. Dat jongeren... Dus dat is ook op onze website te zien. Die dus uitgenodigd worden om met ons in het klooster mee te leven. En dat is dus jongeren vanaf 18 tot 40.
En die kunnen dan een tijdje bij jullie blijven?
Die komen dan, dat is meestal een weekend, van de vrijdag tot de zondag, vrijdagavond tot zondagnamiddag. En die mogen dan met ons mee in de refter eten, met ons mee in het gebed, bij ons aanwezig zijn. En dan wordt er door de novicemeesteres of door andere zusters uitleg gegeven aan de jonge mensen over bidden, vooral over wat Lectio Divina is, omdat dat is, vooral Lectio Divina, omdat dat iets is wat ze dus thuis echt ook kunnen doen. En dus Lectio Divina is eigenlijk dus het leren lezen in en met de Bijbel. Ja, een Bijbelverhaal lezen, doorlezen in stilte, dat dus eigenlijk echt van u wordt. En dus daarin luisteren, wat zegt de Heer hier in dit stukje evangelie voor mij, waar ik dus van kan leven. Maar je moet dat wel gewoon zijn en ons, dus zuster Catharina kan dat wel heel goed dus duidelijk maken en met de jongeren. Meestal gaan de jongeren dan ook, als ze dat weekend komen, op het noviciaat, op het moment, dus de novicen die bidden nog samen, die doen de lectio samen, dus in één ruimte waar iedereen dus aan een lezenaar zit of een lesenaar. En dus samen een ieder op zijn plaats de Bijbel leest. Leren omgaan met die Bijbel, dat dus geen vreemde woorden blijven, maar dat die leren, dat die van u worden. Ja, dat je daar leert van leven.
De meeste gebedstijden zijn meestal samen, maar is er ook nog plaats voor persoonlijk gebed, waar je dus eigenlijk gewoon in gesprek gaat met onze Lieve Heer? Is dat er?
Ja, dat is dus meestal, vooral 's morgens na de nachtwaken. Voor ons zijn de heilige grootste stiltes, is na de completenis om 8 uur gedaan. En dan verwachten ze echt dat het heel stil is. Dus dat iedereen, de meesten gaan slapen, sommigen nog niet. Dat hangt een beetje af van hun karakter of van hun gestel. Sommigen hebben echt nodig van direct te gaan rusten. Dat we er dus om 3:15 toch wel het laatst morgens uit moeten. Maar het is zo dat we dus eigenlijk een stille tijd hebben na de nachtwaken. De stille tijd en dan wordt er eigenlijk is dan de tijd van het stil persoonlijk gebed. De jongeren doen dat dan meestal samen in de kerk, maar iedereen blijft op zijn plaats zitten. En je zit op een gebedsbankje en je neemt je gebedshouding aan. En dan is dat stil gebed. Ik moet zeggen, als ik novice was, hield ik daar heel veel van. Van de tijd van dus vanaf de nachtwaken tot en met de eucharistieviering. Dat was dus dat stilgebed, dan de lauden en eucharistie en dan die lectio-tijd. En dus ja, ook ondertussen het ontbijt ergens. En voor de een is dat voor de eucharistie, voor een ander is dat na de eucharistieviering. Dat is naar gelang het werk dat je moet doen. Maar dat is eigenlijk, heb ik altijd gevonden, ik heb daar heel sterk van geleefd, want dat was eigenlijk de mooiste tijd van, ja, van de dag. Zo. Dat was echt het, ja, de gebedstijd. Zo. Dat dus de nachtwaken, het stil gebed, of persoonlijk gebed, de lauden, de lectio, en dan terts, en dan was de arbeid. Dus zo is het eigenlijk het echte ja, dagritme. En die lectio en dat stil gebed, dat kon ook wel heel, dat was toch wel mooi. Ik hield daarvan. En vooral dus ook vanuit die retretes, dus van bij Pater Borman, was je dat dus echt al gewoon van die stilte. Ja, ik vond dat heel mooi een tijd in het noviciaat. Maar als je dus geprofist bent, en dan komt er dikwijls al arbeid aan. Dus, want, dus als verpleegster, ja, de zusters moeten verzorgd worden voordat de eucharistieviering begint. Dus uw lectio-tijd, hoe mooi jij ook was, ja, die valt. Hè. Dus dan moet je een ander moment zoeken. En dat valt soms al eens weg, omdat er dan iets anders in de taak komt. Dus je moet wel heel... Ja, maar als novice en in het noviciaat is dat dus wel heel strikt. En dan...
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Monica Maria in Brecht. Ja, zuster, u bent geprofest, zoals dat heet, voor eeuwig.
Ja.
Dat is lang, een eeuwigheid. Maar je doet het voor iemand, ja. Namelijk Jezus Christus. Hoe heb je die leren kennen? En wie is dat voor u, Jezus Christus?
Ja, ik moet zeggen dat ik persoonlijk veel beter kan bidden tot God. Voor mij is dat God.
Okay.
Hoewel ik weet dat dat, ja, dus Jezus Christus zoon van God is, maar ik zal veel eerder bidden tot God. En ook tot Maria. Ik heb daar, ja, het is raar, maar mijn gebed is sterker, echt sterker gericht tot God. Dat is, ja, dat is zo gegroeid. En ook tot Maria, daar hadden wij het alleen. Dus ik moet zeggen, dat hadden wij van thuis ook wel, dat rozenhoedje. En dat is waarschijnlijk onbewust gebleven. Maar ik vind Maria altijd een heel mooi figuur die mij altijd heel sterk blijven helpen heeft. En tot
we gaan straks terugkomen op Maria, maar ik zou toch nog graag even willen weten, Jezus of God,
ja.
Dat is toch een persoon?
Ja, ja.
Dat is iemand waar je tegen kan praten. En je zegt zelf, ik heb veel Lectio Divina gedaan. Leer je hem dan beter kennen? In die lezingen van het evangelie bijvoorbeeld.
Ja, dat is dan Jezus zo. Hè?
Ja.
Dat is gevoeld. Ja, dan komt Jezus in uw leven. En toch moet ik zeggen, bij mij gaat dat altijd vanuit Jezus naar God. Dat is heel raar, dat is zo.
En maak je dan onderscheid tussen God als de drie eenheid, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Of blijft dat één groot mysterie, als ik het zo mag zeggen?
Ja, misschien wel. Maar dus ik moet zeggen, de Heilige Geest heeft natuurlijk ook een grote plaats in mijn leven. En dat is waarschijnlijk ook wel door de retraites.
Mm-hmm.
Bij Pater Borreman. Ooit heeft er eens een priester tegen mij gezegd, ik voel dat jij met God leeft. Ja, hoe zei je dat? Dat bij u precies een spontane ademhaling is. En ik schrok ervan dat hij dat zei. Ik dacht, eigenlijk is dat zo. Ik denk altijd, moesten ze mij nu met mij iets doen? Ik denk altijd, God kunnen ze mij nooit afnemen. Dat geloof in God is bij mij, hoe raar ik het ook zelf zeg, maar zo sterk, dat ik denk, die kunnen ze mij nooit afnemen. En bij de naam Jezus heb ik dat nooit. Dat is raar.
Ja.
Dat kan niet zeggen. Dus ik geloof daarin en ik lees die Bijbel. En maar ik ga altijd terug naar God. Ik weet ook niet hoe dat God komt. Maar ik voel, daarin heb ik mijn houvast. In God. Ja. En door God, bij Jezus en dan de Heilige Geest. Dat is...
En voel je dat ook, dat de Heilige Geest u leidt? Of dat je toch geïnspireerd wordt door hem?
Ja, daar geloof ik nu heel sterk in. Ja, en dat is waarschijnlijk ook een stuk door dan die retraites, dat ik daar eigenlijk een stuk bijna aan de lijve gezien heb en ondervonden heb en ervaren heb. Als ze tegen mij zeggen, bestaat de Heilige Geest, dan moet ik zeggen ja.
En voel je dan, want men zegt, de Heilige Geest heeft een aantal gaven. Voel je dat ook, van kennis, inzicht, van raad, geloof, al die gaven van de Heilige Geest?
Ik moet zeggen, ik heb die gezien in de retraites bij mij, bij Pater Borreman. En ik geloof daar sterk in. Heel sterk. Dus ik weet nog altijd heel goed, een van die gebeden bij Pater Borreman was, dus dat een van zijn teamleden zegt, hier is iemand die iets heeft aan de schildklier. En God raakt u. Nu wordt u door de Heilige Geest. God raakt u en jij geneest nu. En ik dacht, dat is voor mij. Maar ik was juist naar de dokter geweest en hij zegt, jij zit met zwellen in uw schildklier. En dat was echt precies of die sprak tot mij. En ik dacht echt, dat is voor mij. Ik ben thuisgekomen en we hadden juist op dat moment hier verandering van dokter. En ik heb daar dus niet meer op teruggekomen. Dus opeens dacht ik, ik weet niet voor wat, ik moest dan toch terug. En het was in verband met de schildklier. Dan dokter zei zo dat die schildklier niet zijn. Dat er dus toch iets was met mij. Ik dacht, ik ga naar een dokter. Maar eigenlijk wist ik voor mezelf, ik moet niet gaan. En ik weet nog goed dat hij dus, als ik daar dus in het ziekenhuis was, dat is nog niet zo heel lang geleden, dat hij tegen mij zei, ik versta daar niks van. Maar een schildklier is beter dan toen. Hoe kan dat nu? En ik dacht, maar ik weet het wel. Allee, en dat heeft met, ja, en ook omdat ik dat daar dus echt tot leven komen, tot, ja, ik geloof dat. En, maar het spijtige is, zeg ik dan altijd, dat de mensen daar niet meer in geloven. In de Heilige Geest. Maar ik geloof daarin. Sindsdien geloof ik daarin. Heel sterk. En dus ik zeg altijd voor mezelf, Jezus is gestorven. Als hij stierf, zegt hij, heeft hij tegen de apostelen gezegd, ik zend u mijn Heilige Geest. Dus de Heilige Geest heeft met Jezus te maken. En toch, dat is heel raar, toch is Jezus bij mij niet de spil, maar God en de Heilige Geest. Mm-hmm. Ik kan het niet uitleggen, maar het is zo.
Men zegt wel eens, God heeft twee belangrijke eigenschappen, namelijk barmhartigheid en gerechtigheid. Maar wat is nu het belangrijkste? Is het de barmhartigheid of is het de gerechtigheid?
Oeh, dat is voor mij een moeilijke vraag, dat denk ik. Ik zeg altijd, een van onze oudere zusters, we hebben een zuster nu van 94, die nu echt ziek is. En ik zeg altijd tegen haar, je moet bidden voor mijn bekering. Ik zeg maar, ik weet niet wat ons lieve neer van mij gaat denken. En dan lacht ze, en dan zegt ze, nee, zegt ze. Die zal wel heel tevreden zijn over u. En ik vind dat altijd zo. Allee, dan, ja, als je dan zegt barmhartigheid, zal dat waarschijnlijk zal dat zijn. Ja, dus zorgen voor een mens. En dat is dan eigenlijk ook Jezus, hè. Maar dat woord zal ik zelf niet zo gemakkelijk over mijn lippen krijgen.
Ja.
En ik denk dat ik ook zo'n type ben die eer iets zal doen voor de mens persoonlijk. Dan in het groot optreden en
ja.
Nee, een persoonlijke. En ik denk dat ook dat was bijvoorbeeld in de psychiatrie. Die mensen die droegen lijden met zich mee. En ik kon daar naar luisteren. En ik kon die mensen mee. Ja, ik leefde daarmee mee. Dat voelde ik. Want wat ik ook altijd doe en dat. Dat is misschien ook zo'n stuk barmhartigheid, ik weet het niet. Als ze aan mij bijvoorbeeld iets vragen om te bidden, ik zal altijd vragen, hoe is uw naam? Nooit je achternaam. Maar ik moet in een mens zijn naam weten. Dan zeg ik aan die, ik zeg, hoe is uw naam? Ik zeg, je voornaam is, want sommige mensen dan verschieten, dan trekken ze terug. Ik zeg, ja, maar gewoon uw voornaam. Dat ik kan zeggen, als ik bid, God, Maria heeft gevraagd, of lieven, of dat ik die mens bij naam kan noemen. Dat is veel intenser, veel sterker. En dan heb ik het gevoel van, je geeft iemand in handen. Tegen zo'n intentie zonder een naam, dat is veel minder sterk. Ik zeg maar, ik voel dan altijd zo bij de mensen een beetje, oei, mijn naam. Ik zeg, alleen hun voornaam is voor mij genoeg. Ik heb dat soms op straat ook, hè. Als ik dan ga boodschappen doen, dat mensen me tegenkomen en mij dus gewoon aanspreken van, of ja, dan om gebed vragen en soms beginnen iets te vertellen. En meestal zal ik dan wel luisteren. En als ze dan vragen, bid voor mij, zal ik, ja, en hoe is uw naam? Om die dan thuis, hier in mijn gebed, te kunnen in handen leggen van, ja, van God of van Jezus, van, ja, kijk. Die mens heeft gebed gevraagd.
Oké. Okay.
Geef dat.
Dan gaan we natuurlijk naar een heel belangrijke persoon. Wij zijn Radio Maria. Maria.
Ja.
De moeder van God. Wie is zij voor u? En wat betekent zij voor u? Wat ziet je in haar eigenlijk? Wat trekt u zo aan ook?
Ja. Voor mij is Maria altijd de moeder van God. Van Jezus. En ik zal mijn gebed tot...
Zijn voorbeeld?
Ja, en die is mij heel innig zo. Ook om, ja, waarschijnlijk ook omdat ik heb thuis een heel goede moeder gehad. Wij hebben ons moeder altijd heel graag gezien. En ja, dat is ook de moeder. Maar Maria is voor mij ook degene die dus haar gebed naar bij Jezus brengt. Ik zal dan makkelijker tot Maria bidden en zeggen, Maria, jij brengt dan maar je gebed tot bij Jezus.
Een beetje zoals op de bruiloft van Cana, waar ze zegt, doe maar wat hij doet, ja. Zeggen ze dan. Dus ze verwijst naar...
Ja. Ja, maar ook zo, bijvoorbeeld als ik... Ik heb ook een boontje voor Pater Pio, hè. Ah. Omdat ik, ja, waarom niet? Dus ik had een schoonbroer die kanker had. En ik weet, ik heb toen echt gebeden tot Pater Pio. En die is eigenlijk heel goed, want ze dacht, die was echt opgegeven. En mijn zus zelf, die is eigenlijk, want het, ik weet nog goed dat ze vertelde dat er een verpleger bij haar of bij hem kwam en die zei, ja, ik moet u in inspuiting geven, maar eigenlijk weet ik dat het niets meer helpt. Ja, en dus... En mijn zus zegt altijd, mijn man is verbeterd en geneest dankzij u. Maar wat me dus mij aan Pater Pio altijd heel sterk boeide, was dat hij altijd ook zijn paternoster biedde. En altijd tot Maria bad. En dat is eigenlijk daardoor ook nog veel versterkerd in mij. Zo van, ja, Maria. En ik weet, als ik hier binnenkwam, dus noemde ik, in Telegraaf noemde ik zuster Monique. En als ik hier binnenkwam, dan zeiden ze hier altijd Monique, maar op zijn Nederlands, Monique. En ik kon dat niet horen. Ik dacht, ik moet het niet weten. Ik kreeg kriebels van. En dus hier was iemand en die noemde Monica Maria. En ik dacht, oh, Monica Maria. En dus blijkbaar is Monica ook mijn doopnaam. Want dat wist ik eigenlijk ook niet echt, want ik dacht altijd dat mijn doopnaam Monique was. Maar mijn moeder was ook een keer zo kwaad. Ja, zeg ze, ik ben toen zo kwaad geweest op die pastoor dat die Monica op uw dingen geschreven heeft. Dus, en ik ben die altijd Monique blijven noemen. Maar toen als ik dus die naam... En ook om dus te verhinderen dat ze hier Monique zijn. Dus ze schrijven dat M-O-N-I-E-K. En ik kon het niet horen. Ik dacht, het is Monique. En toen heb ik gezegd, als ik dus die naam Monica en dus als abdis doen, die zei ook, oh, Monica Maria is er hier, dat is toch een mooie naam. Ik zei, oh ja, Maria, ja, met Maria erbij, ja, dat was, ja, Monica Maria. De twee, omdat dan zo, toch alleen Maria voor mij heel belangrijk was voor mijn gebedsleven en voor mijn, ja, tot wie ik echt kon bidden. Want meestal ook, als ik hier met de auto weg moet, en het is een... Dus ik ben hier ook chauffeur. Dus ik doe nog nu veel minder de boodschap, maar meestal als het is voor zware pakken of zoiets, dan is het zuster Monica Maria. Doet dat eens naar kinderen of doet dat eens naar Westmalle. Het is te zwaar, dus Monica Maria rijdt. En dan zal ik altijd... Heb ik altijd als ik moest rijden, het was ver of het was zo van boef, dat ik dacht, ik ging altijd knielen bij mij voor mijn icoon voor Maria. Moeder Maria, help mij, breng mij veilig thuis. Ik leg mijn autoriet voor u. En dus, ja.
Je hebt ook nog een engelbewaarder natuurlijk. Hè.
Ja. Vandaar dus, ja, Maria is altijd blijven voor mij de verbindingsvrouw of ja, de moeder van God of degene tot wie ik eigenlijk ook altijd gebeden heb. Misschien soms meer sterk dan tot Jezus zelf, maar dus dat ik wist van
dat
Maria.
Dat is via de omweg dan.
Ja. Dus dat de eenheid... Ja, en soms dacht ik, hoe komt dat nu toch? Ik heb er nog altijd geen antwoord voor. Maar soms bid ik soms zelf nu nog, moeder Maria, leer mij toch... Ik kan niet zeggen Jezus kennen, maar zo, ja, het komt niet. Het is God, het is een Heilige Geest, het is Maria en ik weet Maria en Jezus is daar. Want niets kan los van hem. Mm-hmm. Dus,
ja. Dan heb ik nog een klein kort laatste vraagje. Heb je een boodschap voor de luisteraars van Radio Maria? Een korte boodschap.
Ja. Oh ja. Wat ik vooral hoop en wens aan iedereen... die luistert dat is dat ze mogen leren om echt van de stilte te houden. Om dat echt te leren. En je moet het leren, want je kunt het niet zo. Maar ik zou zeggen, ga zitten in een hoekje, met een boekje zoals ze dat zeggen, of op je knieën voor een icoon of thuis, steek een kaars aan en leer stil worden. Ik moet zeggen, in het begin zal het heel hard, heel moeilijk zijn, want hoe stiller dat het wordt, hoe meer dat alles op u afkomt. Maar probeer en leer van wat er op u afkomt, op dat moment, ja, laat het er zijn. Laat het er zijn, stuw het niet weg, spreek het langzaam uit, maar geef het vooral, en dat vind ik dat misschien ook niet genoeg gezegd, geef het en leer het uitspreken tot God. Van God, ik zit hier mee, ik kan er geen weg mee, het zit hier, ik zit vast, maar ik geef het aan u. Zeg dat 100 keren, ik zou zelf zeggen, misschien mag ik dat niet zeggen, maar ik weet, ik heb ook dikwijls gevloekt, maar altijd tot God. Ik wist, hij moet mij helpen, aan hem moet ik het geven. Mijn boosheid, mijn verdriet, al mijn onmacht, al mijn vreugde, al wat dat er in een mens kan zijn, spreek het uit tot hem, geef het hem en ja, loop er in elk geval niet van weg en blijf zitten tot je ooit stil wordt. Dat wil ik jullie van ganser harte wensen. En daar in die stilte God zijn aanwezigheid voelen en mogen dragen.
Mag ik u dan namens de luisteraars van Radio Maria van harte bedanken voor dit boeiende gesprek en nog heel veel vreugde toewensen in uw verdere religieuze leven.
Dank u wel.